Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Aflevering 86 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Goedenavond, lieve schat.
Beste mensen. Hoe is het met u?
Met mij is alles heel goed. Ik heb me even alleen op onze eiland gevoeld, maar daar gaan we direct over doorgaan. Ja, dat is heel moeilijk als je met twee zet. Ja, we zijn echt... Ja, bedoel, we zijn een eenijige tweeling. Helaas, Dat is nu eenmaal zo. Wij horen elkaar om de 3 seconden op een dag. En ineens kreeg ik zondag een bericht van Silke. Meid, ik ben doodziek.
Maar echt doodziek. Ik had zaterdag afgesproken met mijn Nederlandse vriendin. Die was naar hier gekomen en die wou graag mosselen met frietjes eten.
Uiteraard. When in Belgium.
Exact. En ik dacht, ja, we doen dat. Ik heb dat nog nooit zelf gemaakt, mosselen. Dus ik dacht, zo moeilijk kan het niet zijn. Dus we eten dat en 's nachts... Allee, we hebben er nog over gelachen. Ja, mensen worden daar soms ziek van.
En 's nachts, little did you know.
Ja, maar echt, echt waar. En 's nachts word ik wakker en ik voel zo mijn maagje... is niet goed. Maar zo, het was ook zo 5:30. Dus ik word zo echt wakker met... Er klopt hier iets niet of zo. En ik herkende het van de vorige keren dat ik zo al eens ziek was geweest. Van oké, ik weet dat dit met kotsen gaat zijn.
We zijn op weg naar een kotske.
Sorry voor de mensen die op dit moment aan het eten zijn. Maar ja, en ik heb mij dan beneden in de zetel gelegd. En dan is het wachten, hè. Mm-hmm. Wachten tot dat...
Het moment daar is.
Totdat het geladen is om eruit te komen. En heel de dag... Ziek, 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 ziek. En ik zo, godverdomme, die fucking mossel. Ik was echt boos. Want ik eet dat ook heel graag. En ik dacht, ik ga dat nooit meer eten. Ik ga het nooit meer eten. Het is om zeep. En dan, de volgende dag, is Aniek ook ziek geworden. Dus het waren niet de mosselen.
Thank God.
Thank God. Maar alsnog is die associatie er nu wel.
Ja, ja, ja.
Dus ik weet niet of ik ooit nog mosselen ga eten, maar ik ben er echt zo ziek van geweest. Echt een week.
Je bent een week oud geweest.
En ook... We waren ziek, maar we hebben tegelijkertijd ook voor elkaar moeten zorgen.
Ja, ja.
En dat is geen goede combinatie, want tegelijkertijd zijn we ook nog ongesteld geworden.
Dus het was echt de shitshow.
Het was echt alles op één hoop. Maar we zijn er... Allee, het is gepasseerd, maar ik had tijd om naar dingen te kijken.
Ja. Ik zei, Silke, heb jij kijktips deze week? Ik zei, a bunch of kijktips.
Ik heb... eerst en vooral moet ik zeggen, ik heb naar Yellow Jackets gekeken. Wauw, we hebben alle twee samen onder het dekentje zo. Echt. En ook gebinged. Mm. Het is zo goed. We hebben ook meteen opgezocht of er nog een tweede aflevering, het tweede seizoen komt. En it's on its way.
It's on its way.
Dus dat gezegd zijn een heel goede tip van Laura, vorige aflevering. Maar ik heb ook op streams nog iets gezien, zeer relevant. Zeer relevante documentaire, Phoenix Rising. Dat is het verhaal eigenlijk van Evan Rachel Wood. Mm-hmm. Dat is een actrice die we bijvoorbeeld kunnen kennen van Westworld.
Westworld, ja.
Westworld.
Staat volgens mij ook op streams trouwens.
Ja, inderdaad.
Heel goede reeks voor wie het nog niet heeft. Ik vond dat heel goed.
En kijk, voilà. Mm-hmm. En ja, zij is een tijdje geleden eigenlijk naar buiten gekomen met het verhaal dat zij zeer zwaar mishandeld en misbruikt is geweest door Marilyn Manson. Mm-hmm. En zij brengt eigenlijk haar verhaal in die documentaire en de strijd die ze eigenlijk moeten aangaan op dat mensen haar zouden geloven mm-hmm. en dat er een gerechtelijke zaak van komt. En tot op heden is dat niet het geval.
Mm-hmm.
Dus er is ergens een onderzoek gaande. Dus ik wist al dat er nog niks... dus het is geen spoiler. Maar het is een documentaire in twee delen.
Ja.
En het gaat ook heel erg in op het leven van Evan. Dus het is een heel persoonlijk verhaal.
Ja.
Maar ook een belangrijk verhaal. Want je merkt gewoon, ondanks het feit dat zij een actrice is, bekend in de wereld, staat er wel weer iemand boven haar, tussen aanhalingstekens, die misbruik maakt van zijn macht.
Ja.
Een hele fanbase achter zich heeft staan, uh-huh. die doodsbedreigingen uit aan het adres van Evan Rachel Wood. En hoe dat zo verlammend kan werken eigenlijk.
Ja.
Ondanks het feit dat je bekend bent en dat je toch niet verder geraakt.
Ja.
Dus bon, om maar te zeggen, belangrijk verhaal om te vertellen. Belangrijke documentaire. Staat op streams nog maar een tijdje.
Allee, jij stuurde direct een screenshot. Dit ga ik bingen. En ik dacht, moet ik zien.
Ja, het is een heel indrukwekkend verhaal. Schrijnend. Verschrikkelijk.
Ja.
Verschrikkelijk wat zij heeft moeten meemaken. En ja, zij is niet enige slachtoffer. Hè?
Laten we dat
duidelijk stellen. Dus ga zeker eens kijken.
Ik heb nog een podcast-tip. Ik heb hem even opstaan omdat ik het getal juist wil zeggen. 544 Days.
Ja.
Ja. Sorry voor iedereen. Het is geen true crime podcast. Maar het vertelt het verhaal van een Iran-correspondent voor de Washington Post. Hij woont in Teheran. Hij is half Amerikaans, half Iranees. Maar hij woont dus op dat moment in Iran samen met zijn vrouw. En hij schrijft eigenlijk alle buitenland voor de Washington Post gerelateerd aan het Midden-Oosten. En hij wordt van de ene op de andere dag in gevangenschap genomen. Mm. Omdat hij volgens de overheid een spion zou zijn. En ja, 544 days geeft al weg hoe lang dat hij heeft vastgezeten. Maar het begint heel simpel. Zijn vrouw vertelt, ze hebben beide vastgezeten. Zij is na een tijdje, na 2 of 3 maanden vrijgelaten. Maar hij heeft er dus langer in gezeten. Maar het begint heel klein en het gaat zo breed. Hè. Hij spreekt met mensen uit de Obama-staf die ervoor hebben gezorgd dat hij is vrijgekomen. Hij spreekt met de mensen van de Washington Post, hè, zijn werkgever eigenlijk. Met zijn mama, met zijn broer, iedereen die er eigenlijk bij betrokken is. En dit is echt voor mij zo van alle onderzoek, journalistiek-achtige podcast, is dit voor mij spot on.
Ah, okay.
Ik moet lachen, ik moet wenen, ik leer superveel bij over die verhouding.
Ja.
En de hele achtergrond van de nucleaire dreiging dat daar zat. Dus
ja,
ik vond het. Ik vind het heel tof. Ik ben er nog niet helemaal door, maar het is mijn looppodcast, zeg maar, deze week. Die ik luister terwijl ik loop. En ik heb ook al hard moeten lachen.
Oh, kijk, maar dat is wel goed dat het er ook wel ergens nog een beetje die luchtigheid
in zit. Ja, dus dat is heel goed.
Heb nog één tip?
Zeker.
Of heb jij ook nog een tip?
Ik kan nog 100 tips geven, maar doe maar.
Ik heb voor de verandering is een cd in de aanbieding. Een plaat.
Oh.
Dat hebben we nog nooit gedaan.
Oh nee, dus je gaat nu je muzieksmaak bekendmaken.
Ja, het is zover.
Het is K3. Nee.
Wel, hè.
En de liefde is een waterval. Dit gaan we knippen. Nee, cool. Wow, dat is eigenlijk... Ik heb dat nog nooit gedaan.
Het is meteen ook een Belgische plaat. Uh-huh. Topical Dancer.
Yes.
En ik ga dit verschrikkelijk fout uitspreken. Ik ga mijn best doen van Charlotte Adigéry
mm-hmm.
en Bolis Pupil. Maar ik heb de namen nooit horen zeggen, dus ik weet niet of ik het goed uitspreek. Anyway, top plaat.
Ja.
Ik ben late to the party, want de plaat is al een tijdje uit.
Ja.
Maar ik heb hem onlangs opgezet. En goed dansen.
Goed
dansen. Het is echt fijne, dansbare muziek. En de teksten zijn ook gewoon heel goed. Het is satirisch, het is grappig, het is ook serieus. Er zitten serieuze onderwerpen in. Maar het is ook heel luchtig gebracht. Heel slim. Mm-hmm. Heel slimme teksten. Maar bon, je moet er gewoon maar eens gaan luisteren. Topical Dancer, Belgische plaat, topmuziek.
Oké. Okay. Goeie voilà, keer.
Voilà.
Nee, vind ik tof. Vind ik tof dat we dit ook kunnen beginnen delen. Zijn er zo nog tips dat jullie willen? Tuiniertips bijvoorbeeld?
Of... Het kan. Ik heb deze week ook nog in mijn tuin gewerkt.
Voilà, dus, kijk. Wie weet. Beginnen zo... Wordt dit zo gewoon een tip-podcast?
Het kan zomaar zijn.
Het kan zomaar zijn. Ook een dikke dankjewel aan HelloFresh, want ook zij hebben gekozen om nog eens met ons samen te werken. Dat is ook goed nieuws voor jullie, mannen. Ik zal daar al mee beginnen. Ja. We hebben weer een codeke gekregen voor onze lieve luisteraars. Dat is dezelfde als de vorige keer qua tekst. Namelijk, je moet Hello Volksjury 75 ingeven. Krijg je met deze kortingscode krijg je korting op je eerste 3 boxen. Meer dan €75. Jawel. Mm-hmm. Kun je daar niet mee doen.
Zeer zeker.
Kun je daar niet mee doen. En wij zijn natuurlijk ook weer heel blij, want we hebben deze week dan ook een HelloFresh box kunnen bestellen. Ik ben al eens gaan piepen, hij komt volgende week toe. En iets wat ze deze keer graag willen belichten en wat mij eigenlijk ook stiekem was opgevallen, mm-hmm. is dat ze heel hard inzetten op het veggie-aanbod. Namelijk, als je inlogt, stellen zij een soort van menuke voor je samen. En in die suggesties staan eigenlijk staan veel recepten, viel mij op, zonder vlees. En wij eten zelf niet zo heel veel vlees. Dus dat maakt mij blij. Dat groenten de hoofdportie zijn in uw maaltijd eigenlijk. Dus ik kan al niet wachten, want het is weer een drukke periode voor ons.
Ja, inderdaad. Nee, maar het is keigoed dat daarop ingezet wordt. Ook, ja. En dat het niet meer de norm is om altijd maar vlees op het menu te zetten. Ja. Maar ook gewoon subtiel.
Ja.
Mensen niet te belerend in de richting van... Want ik eet ook nog vlees, hè. Ja. Maar het is...
Ze influencen ons eigenlijk een beetje richting veggie. En dat vind ik prima.
Dat is echt allemaal goed.
En ik kijk er weer naar uit.
Nog één keer de code?
De code is HelloVolksJury75. Ik zal het ook in de show notes zetten. Ja, zo zijn wij nu. En dan kan je je box bestellen. En dan misschien even zeggen waarom we het zo druk hebben de laatste tijd.
Ja.
Er komt iets zot aan. Ja, het is echt een gekke week voor ons, want we zijn deze aflevering aan het maken. Daar hebben we hard op moeten researchen.
Ja.
Maar dat is niet de enige deze week.
Nee, dus tegelijkertijd zijn we ook bezig met de research voor de aflevering die we gaan opnemen voor onze liveshow op het podcastfestival.
Ja.
We hebben al eigenlijk bekendgemaakt waar we het over gaan doen. En het heeft allemaal te maken met een cruiseschip.
We dachten, podcastfestival Oostende, wij moeten iets met een boot doen. Dat gaat moeten.
Kan niet anders.
Dat gaat moeten. En daar hebben we voor gekozen. Ja.
Dus kom. Ik
ben... Ja, kom. Kom. Ja, kom. Meer hebben we daar niet over te zeggen. Nee, maar het ding is gewoon... We hebben ene keer een korte live gedaan in Brugge. Daar waren toen 80 plaatsen.
Super tof ook.
Was zo...
Zenuwslopend.
Zo leuk. Zo zenuwachtig, maar zo leuk. Maar ik bedoel, de capaciteit nu is best ruim. Er zijn nog tickets. Kom af. Ik denk dat onze show om 16:30 begint. Kom vroeger. Ga naar andere shows. Blijf plakken voor andere shows.
Maar zie dat je wel op tijd bij ons in de zaal zit. Ja. Hè? Want dan moeten we misschien wel zeggen. Ja. Het is niet omdat je een ticket voor... je hebt een ticket voor het festival, but be on time. Gewoon voor de zekerheid, als je onze show wilt zien.
Ja.
Ik wil niet braggen om te zeggen, daar gaat allemaal vol zitten, maar gewoon to be sure.
Ja, to be sure. Maar het gaat fijn zijn. We gaan iedereen eindelijk zonder mondmaskers zien. We gaan jullie kunnen zien gewoon naar de show, want we gaan daar nog zo wat rondhuppelen. Dus breng jullie boeken mee, totebags mee, alles wat nog gesigneerd moet worden. Ik wil billen signeren, ik wil borsten signeren. Ik sta open voor alles.
Alles.
Ja, voilà. Maar dus, er zijn zeker nog tickets, dus ga ervoor. Kom af.
Kom.
Wordt leuk.
Kom.
Kom. en nu, er is een moment... Jongens, ik weet dat er heel veel zijn die hier echt geen zin in hebben.
Die maar dit
ik,
haten.
Die ons nu aan het ontvolgen zijn, as we speak. I don't care, want het mooiste moment van het jaar is aangebroken.
De mol is terug.
Ja! En er zijn al 2 afleveringen geweest. En er zijn al fucking 3 mensen afgevallen. I was shook. Amazing.
Oh, maar echt... Dus de eerste aflevering heb ik gezien toen ik doodziek in bed lag. Hè.
Ja.
Toch een hoogtepunt op mijn eerste zieke dag was De Mol. En dat begint ik denk dat ik het vorig jaar ook gezegd heb, dat begint en je bent weer volledig mee. Dat maakt mij zo gelukkig, dat programma. Dat is belachelijk.
Dat is echt belachelijk, maar dat maakt mij zo happy.
Want
ja.
Ik denk de hele tijd, eigenlijk is dit toch maar gewoon één groot scoutspel, hè?
Ja, ik heb er dus ook een ganse theorie over, maar dus ja, Lucas, alle haters... Richt u op hem, want ook hij is een hater. Geen hater, gewoon zo, dat boeit mij niet. En dus nu heb ik een hele theorie op poten gezet, want ik heb een vriendin, Helene, die dan bij ons komt kijken, die ook een lover is. Zitten we daar in de zetel zo, jee, het is de mol. En volgens mij is het dus, maar misschien dat er mensen mij gaan tegenspreken, als je de mol niet leuk vindt, heb je gewoon nooit in de jeugdbeweging gezeten.
Ik ga je al tegenspreken.
Nee, maar je kunt het leuk vinden en niet in de jeugdbeweging hebben gezeten. Maar ik denk, als je het niet leuk vindt, heb je sowieso niet in de jeugdbeweging gezeten. Dus alle scout en Giro en andere mensen die dat hebben gedaan en niet naar de mol kijken, meld u aan. Want volgens mij bestaan ze niet. Want dat is de scouts op tv. En dat is geniaal. Ja.
Dat is geniaal. Maar ook zo die... Ik zie ze dan bezig in die spelletjes en dan denk ik... Waar ben ik nu naar aan het kijken?
Maar nu, dat spel van aflevering 2 met die obers en dan dat gerecht en dat koken. En ik dacht... Maar zelfs als er geen mol is, gaat het niet lukken.
Natuurlijk niet lukken. Maar ik vond het heel goed gevonden. En dan ook zo die recensent die daar zat, die blogger.
Ja.
Ik dacht, oh my god.
En die moet dat eten.
Die moet dat eten.
Ook zo, oh, ga daar maar rauwe eieren bij kappen en die begint dat te lepelen. Ik denk, oh, voedselvergiftiging.
Ik denk, Toon, als je luistert, doe nooit meer gewoon rauwe eieren bij een gerecht.
Ah, zo goed. Echt heel hard gelachen.
Ja.
Heel hard gelachen. De plotwist nu vond ik ook echt fantastisch.
Heel goed.
Dat
heel
je met
goed.
Twee uur eliminatie moest invullen.
Jens... Met de gewone J, dat die mocht meedoen terug.
Ja, ik was niet shocked, maar...
Jij wist dat al misschien of zo.
Ja, maar niet, ik heb op onze stories hebben we het al even besproken met wat luisteraars.
Ah, ja, ja. Okay.
Dat heeft gewoon in de krant gestaan de week ervoor dat een van de deelnemers was. Dus ik was niet verbaasd.
Ah ja, oké, maar wel blij om het feit dat hij mocht meedoen.
Tuurlijk. Okay. Maar het ding is, ik zag hem daar zitten en hij viel bij mij direct af, als mol.
Als mol ook.
Nee. Die kon zo, dat was niet geacteerd. Ik dacht, die gast die weet dat niet. Die weet echt niet dat hij in dat programma zit. Ik geloofde dat.
Nee, anders moeten ze meteen inschakelen voor de volgende, film.
Maar ja, hij ligt er nu toch uit.
Maar dan... inderdaad, ze kan niet acteren.
Nee, dus dat kan we niet acteren. Dat is zeker.
Nee, ik vind het... Ik vind het gewoon super dat het terug is. Het is ook op een mooie locatie.
Ik denk dat er wat reisjes naar Lanzarote zijn geboekt de afgelopen weken.
Ik denk het ook.
Dat denk ik wel.
Ik denk het ook. Ja, en een zeer fascinerende groep.
Snap ik. Oké. De verdachte.
Jij eerst.
Ja, ik heb er nog 3 op dit moment, maar dat gaat nog even zo blijven. En er zijn er mogelijk een paar die ik ga inwisselen. Vanaf aflevering 1 dacht ik aan Bert. De boomknuffelaar.
Mm-hmm.
Kus boomknuffelaar.
Oké, valid point.
Ik vind dat hij... dat is wel een hele goede acteur. En die krijgt de groep mee zonder moeite te doen. Bert. Op 2 heb ik Emmanuel staan, mm-hmm. Manu. Er gaat heel weinig aandacht naar dat meisje. Er wordt ook heel vaak gedaan over dat dat een receptioniste is. Wat hij dus... clearly niet is. Hè. Die heeft ook blijkbaar een eigen zaak. Die doet iets met desserts. Die bevat veel meer dan dat ze die nu
laten zien.
Het enige waar ik bij haar en ook bij mijn derde verdachte is Jens met een Y. Het koppeltje eigenlijk van deze week. Hè. Dat zijn nog 2 van mijn verdachten. Het enige wat ik daar raar aan vind, is dat bij de eerste aflevering dat die in die doodskist zaten. Mol mij nooit op die plek hebben gezet.
Dus het is een bewuste tactiek natuurlijk weer om even chill te beginnen. Hè?
Ja. Misschien wel, maar dat was gewoon het enige. Toen ik dat zag, dacht ik, daar zou ik mij niet bij zetten.
Ah wel, en daarom zet ik mijn pijlen voorlopig in op Sven.
Ja.
Omdat die in de aflevering 1 als eerste naast... ik ben haar naam al kwijt, excuus.
Greta?
Ja. In de wagen zat.
Ja.
En dat is dan natuurlijk...
Nee, Philippe zat naast haar, hè.
Sven was met de taart.
Met de taart.
Juist, of is het dan toch
Philippe? Maar ook een goede...
Ja, want hij heeft ook zo'n roosje opgegeten, wat dan wel belangrijk bleek te zijn.
Mm-hmm. Maar hij heeft het toch gezegd, hè?
Ja, oké, maar hij heeft het wel maar opgegeten, waardoor dat er verwarring ontstond van, hebben we nu dit roosje al mee of niet meegeteld? Want je kunt het wel zeggen...
Ja.
Allee, snap je? Dus ik vind... En ook omdat er is ook nog niet veel aandacht naar Sven gegaan. Dus dat is ook weer zo... Houdt zich wat op de achtergrond? Is dat bewust? Of is het de mol en zitten ze daarom en dan houdt ze zich daardoor wat meer op de achtergrond? Dus ik hou zo de stille watertjes wat in de gaten.
Maar Sven staat ook wel echt ergens op mijn radar.
Ja. Ja.
Ik
kan
hem ook nog niet zo goed lezen.
Nee, want... Nee, ik heb totaal geen idee van wie hij is als persoon nog niet. Bij alle mensen heb je zo, Bert de boomknuffelaar, whatever. Ja. Je hebt al wel zo'n idee hoe gaar een Bert ook is.
Ja, ook zo, dat is geen boomknuffelaar. Dat heb ik ervan gemaakt. Die mens werkt als boomchirurg.
Wat ook heel cool is.
Ja, heel cool. Maar ik heb het gevoel dat hij al 1000 levens heeft geleid en dat hij daardoor heel makkelijk kan switchen en in een groep zich heel goed kan... Ook hoe dat hij sprak met Uma van, wij hebben een klik, wij zijn twee dezelfde persoon.
Ik vond die goed gematcht, hè?
Ja, maar waren die goed gematcht omdat Bert... Die ownde heel dat gesprek. Wij denken hetzelfde. En wij zijn alle twee heel vrij. En ja, wie waren uw verdachten weer? Dat ging allemaal zo vlot. Die babbelt zo vlot. Ja.
Interessant.
Ja, en hij heeft dan ook zo in dat hokje keilang zitten twijfelen voor die vrijstelling. Die, ik dacht, ja, die is tijd aan het kopen. Die is gewoon tijd aan het kopen. Hij wist dat hij als enige dat zeker ging kunnen met die stokken. En dan blijft hij daar keilang staan, zodat er niemand anders kan komen. Ja, dat zijn zo wat kleine... En dan ook met dat duiken nu zo. Ja, ik kan dat. En dan zo niet gedoken.
Ja, maar ik flip daarop. Hè, want voor hetzelfde geld is dat gewoon een deelnemer die aan het mollen is om verdacht te lijken.
Ja.
Ik flip daar zo hard op.
Ja.
Dus ja, ik ga nu echt follow the money een keer moeten doen. Hè.
Ja. Maar er is gewoon echt nog geen geld verdiend. Hè.
Ik denk dat het €6.000 of zo is nu.
Ja.
Bon, aflevering 2 nog maar. Komt wel goed. Kom aan, hè.
Ja, kom aan, hè, groepje. Nee, love it. Ik ben weer... Goed. Ja, ik wil er ook met iedereen heel de tijd over praten. En er zijn heel weinig mensen die er met mij over willen praten.
Goed dat je mij hebt.
Ja, maar dat is echt waar.
We gaan dat doen.
We gaan er nog meer over praten. Nog meer in deze podcast en jullie gaan geen true crime meer horen.
Voilà, dat is beslist.
Keer aan de aflevering.
Ja, we gaan beginnen.
Ik heb deze aflevering gekozen. Het is een onderwerp waar ik al heel lang iets mee wou doen. Het is een onderwerp waarvan ik weet dat Silke en ik... het is true crime gerelateerd, maar los van true crime is het een onderwerp waar wij alle twee mateloos door gefascineerd zijn.
Echt al van kinds af aan.
Van kinds af aan. En het is iets dat ook een beetje terug is. We gaan het hebben over... hekserij. Het is terug in die zin dat de helft van mijn Instagram zijn sterrenbeeld post en dan zo eigenschappen daarvan. En zo, haha, Taurus is rising. En ik ben zo, haha, goed voor u. Wat nu? Ik zie overal kristallen en stenen. Blijkbaar kun je met lauw citroenwater COVID overwinnen. Het is allemaal terug. En de dag van vandaag kan het, hè? Moderne toverij. Je wordt niet gestraft als er 30 kristallen in hun tuin aan het opladen zijn bij volle maan. Maar dat is ooit anders geweest. Tussen 1200 en 1700, met als hoogtepunt tussen 1560 en 1650, woedde er in onze contrairen heksenjachten. Overal in Europa werden vrouwen, voornamelijk vrouwen, beschuldigd van hekserij. Dat is vaak geruchten van horen zeggen, een keer iets verdacht gezien. Maar dat waren hele zware beschuldigingen die zware gevolgen hadden. Die vrouwen zijn hardhandig ondervraagd, allemaal gefolterd. En het bekende beeld van een vrouw op een brandstapel kennen we allemaal. Dus ik zat met dat onderwerp en ik had zoiets van, ik wil daar iets mee doen. Dus ik ben beginnen zoeken naar, is er een goed gedocumenteerde heks dat we vinden? Want dat is niet zo vanzelfsprekend. En toen kwam ik de nieuwe man van mijn leven tegen, Jos Monbalieu. Als je luistert, Jos. Jos is emeritus prof strafrechtgeschiedenis aan de rechtenfaculteiten van Leuven, Kortrijk en Brussel.
Nice.
Jos heeft een boek geschreven, Heksen en de buren en heksenprocessen in de Lage Landen, tussen 1598 en 1652. Jos, als je dit hoort, I want a date.
Jazeker.
Ik heb mij dus ook voornamelijk gebaseerd op, op eigenlijk papers die hij heeft geschreven. En de paper, de heks die we vandaag gaan bespreken, heet Tanneke Skonings. En daarover, dat wil ik nog even zeggen voordat we dan... het wereldbeeld schetsen. Daarover zegt Jos het volgende, echt best shocking. Hij vergelijkt het verhaal van Tanneke met dat van Anne Frank. Hè? Want hij zegt, heksen zijn een blijvende getuigenis van de nefaste gevolgen van een fanatiek op ideologische vooroordelen gesteund beleid, waaraan het mensdom zich in de loop der eeuwen heeft bezondigd en steeds opnieuw lijkt te bezondigen. Vind ik heel interessant. En daarmee opent hij eigenlijk de paper waarop we ons hebben gebaseerd. Ik wil gewoon nog even de maatschappij schetsen. We zijn in 1602. Dus begin 17e eeuw. We zijn op dat moment in het graafschap Vlaanderen. Zijnde nu is dat de grens Oost-Vlaanderen... Dit dorp waar het zich afspeelt, bevindt zich in graafschap Vlaanderen. Dat is een beetje Oost- en West-Vlaanderen samen. Op dat moment is dat het meest economische en cultureel ontwikkeld gebied van Europa.
Sorry, ik woon niet lang.
Alle West-Vlamingen pist op ons. Oké, okay, goed. Jij weet dat wij daar dit weekend een show hebben, Silke. Bedankt voor de support.
Instant regret.
Ja. Een heel hoog percentage van de inwoners leeft er dan al in steden. Dat is een nieuw conceptje. Een stad. Hè? En steden zoals Brugge en Gent die kunnen zich op dat moment qua omvang vergelijken met Londen en Parijs.
Wow.
Imagine. Brugge, the place to be. Het is helaas dan ook de 80-jarige oorlog. Die is begonnen in 1568 en die eindigt in 1648. En dat is... Die oorlog woedt in dan op dat moment een van de rijkste gebieden van Europa. En het is een beetje de burgers die zich keren tegen de wereldmacht. We zijn op dat moment onder Spaans bewind. En de Nederlanden willen zich verenigen. Mm-hmm. Dus er is een soort van kleine burgeropstand. En we zijn in 1602 ergens halverwege die oorlog. Er is al heel veel schade aangericht. En een heel groot deel van de elite op dat moment... verlaat dat gebied, dat graafschap Vlaanderen, omdat ze zoiets hebben van, ja, shit hit the fan.
I'm out.
Hè? En dus heel veel van die elite trekt naar Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Verenigde Nederlanden dus veel hoger. Dus we zijn eigenlijk in Vlaanderen tegen het einde van onze gouden eeuw. Hè? Mm-hmm. Op dat moment was dat Brugge met de kant en
toestanden.
En toestanden en al. maar waren we echt thriving en dan ineens...
Geen geschiedenispodcast.
Ja, sorry aan alle historici. Maar dan ineens is dat dus, loopt dat wat op zijn einde. Heksjacht daarentegen is thriving. Hoe komt dat? Je hebt enerzijds onze vorstelijke voorschriften, dus de wereld staat in brand, dus de vorsten hebben zoiets van, iedereen gaat zich kalm houden en zeker die vrouwen. Fuck you, mondje toe. Dat heb je enerzijds. En anderzijds zijn we dan op dat moment in een wereld, in een zeer katholiek wereldbeeld. Mm-hmm. En al die predikanten die hebben zoiets van, dat is goed, die vorsten willen iedereen onderdrukken, dat willen wij ook. Dus kerk en staat zijn op dat moment dikke vriendjes en die kondigen een groot scheepsvervolgingsoffensief tegen toverij, waarzeggerij en andere zwarte kunsten af. Dus wat moet er gebeuren? We moeten, koste wat kost, het zuiver geloof redden en eigenlijk vooral alle schaapjes binnen de wei houden. Mm-hmm. En iedereen dat daar een beetje van afwijkt... Bye-bye.
Op de brandstapel ermee, hè?
Op de brandstapel. Geografisch bevinden we ons in Kasselrijk-Kortrijk. Dat is een onderverdeling... Alles oké?
Ja, het kraakt hier een beetje, maar ik weet niet of je dat hoort.
Ik weet het niet. Het klinkt zoals een startend vuur. Zolang dat er niks in brand vliegt, is alles goed.
Ja, het ruikt.
Alright, what the fuck, we zijn terug. Net als we aan het uitleggen zijn over de heksenvervolgingen en de brandstapel, schiet ons nieuw materiaal in de fik. No joke.
Het was echt super creepy, eigenlijk, wat dat er gebeurde net. Kwamen allemaal rare geluiden uit ons nieuwe materiaal dat we hadden. En we dachten echt, we zijn vervloekt.
Ja,
we zijn vervloekt. Dus nu is het eigenlijk echt back to basics, hoe dat we aan het opnemen zijn. Dus als dit naar shit klinkt, dan...
Zo voelen we ons ook.
We voelen ons echt super crap. Maar bon, we zien wel, we dachten, we hebben er lang gewikt en gewogen. Wat gaan we doen? Gaan we verder opnemen met het materiaal dat voorhanden is en dat het minder klinkt? Of stellen we de aflevering met een week uit? Maar
dat zagen we niet zitten.
En ik denk dat jullie dat ook niet zagen zitten, dus...
Voilà. Dus even kort, ik heb even uitgelegd wat het graafschap Vlaanderen was, dat we in Kasselrijk-Kortrijk zijn. Dat is een ruime streek rond de stad Kortrijk. En daar liggen de gemeentes Gottem en Tielt in. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar ons verhaal zich afspeelt. We hebben haar naam al een paar keer laten vallen, maar de heks waar we het vandaag over gaan hebben is Tanneke Skonings.
Ja, en Tanneke Skonings die voelt de bui eigenlijk ook al een beetje hangen. Mm. Hè? In de periode dat we zijn, ze wordt in 1560 geboren in Gottem. En dat dorp bestaat vandaag nog steeds.
Sorry, dat klinkt toch echt als je standaard Batman-movie.
Ja, maar ja, inderdaad.
Ik was echt in shock. Voor de mensen die niet uit Gottem zelf komen, het ligt in het driehoek Dentergem, Deinze en Zulte.
Exact, ja. En Tanneke is getrouwd met Thomas van der Meulen en ze hebben samen 4 kinderen, 3 zonen, 1 dochter. En ze baten samen ook een hoeve uit. Ik stel voor dat een soort café is of zo, een logement.
Ja, boerderij.
Ze baten een hoeve uit.
Ze baten een hoeve uit. Daarover is misschien interessant om te weten dat Tanneke en Thomas niet arm zijn, maar ook niet rijk.
Ja.
Ze hebben geen geld op overschot, maar ze kunnen zichzelf wel onderhouden. We zitten dan echt nog in een heel harde klassemaatschappij en ze bengelen niet onderaan, maar ze behoren zeker niet tot de rijke burgerij en adelklasse.
Maar ondanks het gezinsgeluk dat er bestaat, beseft Tanneke wel dat er over haar geroddeld wordt. Hè? Mm-hmm. De roddel die natuurlijk de ronde doet in die tijd, is dat Tanneke een heks zou zijn. Maar er is eigenlijk geen concrete aanleiding waarom ze een heks zou zijn. Hè? Nee. Maar ze denkt wel van, oké, ik moet hier iets doen. Ik moet actie ondernemen om te bewijzen dat ik helemaal geen heks ben. Want van zodra je gebrandmerkt wordt eigenlijk als heks, staat er in de paper van Jos, staat er van, ja, dan ben je ook wel effectief een heks. Hè? Ja. Dus nog maar een aanwijzing is al bewijs genoeg. En om die roddels te laten ophouden, beslist Tanneke in 1600, dus is dan 40 jaar, om naar de pastoor van Gottem te gaan. En dat is Geronimus Rade.
Vanaf nu pastoor Gerry, sorry.
In mijn... Of de Gerre.
Of de Gerre. Kan.
Gerre is ook goed. Gerry, Gerre. En die zegt van, ja, weet je wat, ik kan dat testen. Ik kan testen of jij al dan niet een heks bent. En hij heeft ook wel een goed cv als het aankomt op het testen.
Heksenjager, daar is een premium in.
Ja, want hij zou al 15 tot 16 heksen hebben ontmaskerd en op de brandstapel hebben gebracht. Ah wel, pastoor Gerre is de man die alles gaat oplossen.
Daar moet je zijn. Ik zou denken, als ik Tanneke was, je hebt al 15 mensen veroordeeld. Bye, Gerre. Ik ga niet nummer 16 of 17 worden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat hij al 100 mensen heeft getest.
Ja.
En dat er daar maar 16 van op de brandstapel zijn gekomen.
Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Tanneke overtuigd is van haar onschuld. Dus ze overlegt even met haar echtgenoot Thomas. Maar ze zegt van, oké, ik ga de test doen. En ik pak mijn dochter mee. Want met dat ik een heks ben, wordt er automatisch assumed dat ik al die tovenarij aan haar zou aanleren en ik wil ook haar naam zuiver maken.
En het is wat belangrijk is, als ze dan negatief test, in de termen van vandaag, dan zou ze een attest meekrijgen van de pastoor waarop staat dat ze geen heks was. En ik denk dan, als ik dat zou zijn, je moet dan altijd zo'n attest meesleuren overal waar je naartoe gaat om te zeggen van, kijk, ik ben geen heks, ik zal dat kwijtraken, dat papier.
Maar het is natuurlijk wel een kleine wereld en ik denk eenmaal dat uw attest, of enfin, dat is hoe ik het me inbeeld, ik denk dat, bedoel, dat Tanneke een wereldse vrouw is, dat kan goed zijn, maar verder dan Gottem en het andere dorp ernaast komt hij niet. Dus eenmaal dat de attest gegeven is, zal iedereen wel weten van, het is geen heks.
Ja, ja, ja. Bon, Tanneke en haar dochter daar naartoe.
Ja.
En dan het ritueel.
Ja, het is paasmaandag 24 maart 1600. En ze hebben afgesproken, het is hoogmis. Ah ja, paasmaandag. Weer een katholieke feestdag waar Silke en ik de betekenis ongetwijfeld niet van weten. Of weet je het wel?
Als ze door elkaar halen, nee.
Enfin, in ieder geval, het is paasmaandag. Het is een hoogmis. En ze hebben afgesproken met de Gerre. Oké, nadat de mis erop zit, dan voeren we ons ritueel uit. De Gerre neemt het ziek serieus. Hij sluit alle kerkdeuren van zodra iedereen de kerk uit is. Hij brengt het duo naar het altaar en hij begint allerlei gebeden op te zeggen.
Een soort van exorcism-gewijs.
Zo lijkt het, hè? Ja, zo die vibe is het. Na de gebeden, hij zegt ook niet van dit is de planning van de dag of zo. Hij doet maar, hè? En Tanneke en haar dochter staan daar gewoon bij. Na die gebeden schrijft hij alle namen van het hele gezin op. Dus ik vermoed ook Thomas en de zonen.
Ja.
Waarom? We don't know. Hij schrijft die allemaal op aparte stukjes perkament. En hij zegt, oké, ik ga die in een vuurtje gooien van wierook en palmtakjes. En ik ga dat vuur aansteken met een gewijde kaars. Jesus Gerre.
Er was over nagedacht.
Er is over nagedacht.
Het is duidelijk dat hij dat al eerder heeft gedaan.
Ja,
hè?
Hij heeft ervaring. En hij zegt ook niet wat het gevolg gaat zijn of zo. Dus ze beginnen dat te doen. Ze steken dat allemaal in de fik. Hij vraagt dan aan Tanneke en dochter om de adem van de rook in te ademen. Sorry, we zeggen ook altijd dochter, omdat we niet weten wat
inderdaad.
De naam is. Ze heeft ongetwijfeld een naam, maar we don't know.
Dochter.
Dochter en Tanneke ademen die rook in. En op het moment dat ze dan eigenlijk, ja, ik zie zo'n hele grote vuurschaal voor mij, daarboven hangen, merkt Tanneke op dat er een van de briefjes niet in brand vliegt. Tanneke zegt daarover dat dat de naam van haar dochter is. De pastoor zal achteraf beweren dat het Tanneke haar naam is.
Maar het is op zich dus niet duidelijk wie dat er op dat briefje stond.
Nee, en het is ook niet dat de Gerren op dat moment zegt dat dat een probleem is of zo. Nee. Meer zelfs, hè, er wordt gesproken dat hij daarna nog een grondig lichaamsonderzoek
ja,
doet.
Ja, echt om te kotsen alweer. Oh.
Daar is, een lichaamsonderzoek is zeg maar de classic dat je moet doen bij het opsporen van een heks. En tijdens zo'n lichaamsonderzoek gaan ze op zoek naar duivelsmerken. Mm-hmm. Wat dat basically moedervlekjes zijn, denk ik, die er een beetje raar uitzien. Het is eigenlijk een soort van diagnose van huidkanker, denk ik, maar dan op zoek naar de duivel. En Tanneke en haar dochter moeten zich volledig uitkleden.
We weten ook niet hoe oud de dochter is.
Of ze meerderjarig is, we don't know. We weten wel dat Tanneke weigert om haar dochter alleen te laten met meneer Pastoor. Zegt genoeg. Maar er wordt achteraf gezegd van... Ja, en ik heb al het lichaamshaar van de vrouwen weggeschoren. Dat wordt dan ontkend. In ieder geval, wat wel de conclusie is... Is dat de twee geslaagd zijn voor de test. Oeh. Want er wordt een schriftelijk attest voor beiden van onschuld afgeleverd.
Maar helaas...
Einde van de aflevering.
Ik was te snel. Spoiler alert, de geruchtenmolen stopt niet. Hè? Want ja, de vraag blijft... Wie zijn naam stond er op het briefje hè, dat niet opgebrand was? En ja, zoals dat dan gaat, er ontstaat weer een nieuwe roddel. Want tijdens de test zouden er plotseling honderden uilen zijn opgedoken, waarvan er sommigen met hun vleugels over de kerkvloer sleepten. Ik zie...
Ik kon het ook mij visueel heel moeilijk voorstellen. Dus ik ben de kerk van Gottem die er staat en nog altijd dezelfde is. Ik heb begrepen dat zo de toren er al stond en dat het gewelf tijdens een brand een keer vernield is. Maar qua oppervlakte zit dat goed. Hè?
Ja, om honderden uilen binnen te krijgen.
Nee, zit dat goed als in van toen en nu. En ik zie het niet. Het is een hele kleine kerk. Ik ga hem posten. Ik heb er een foto van gevonden. Je kunt hem ook op Google Maps vinden, natuurlijk. Honderden uilen lijkt me straf. Ook, ik dacht dat alle ramen en deuren gesloten waren door de Gerren. Hoe zijn die binnengekomen?
Hekserij, hè?
Ja, vreemde roddel.
En bovendien zou Tanneke ook seks hebben gehad met de pastoor. Ze zou hem dus verleid hebben.
Ja, om daar attest te krijgen.
Ja. En, ze heeft haar attest, maar ja, die roddels blijven gaan. En iets meer dan een half jaar na die test van de Gerren komt Gerard van der Meers... En zijn vrouw Hanke...
Goeie naam.
In het, die verschijnen en in het openbaar beschuldigen die Tanneke dat ze een heks is.
Daar komt zelfs geweld bij.
Ze hebben een wilsmietje gedaan.
Oh, she said it.
En Tanneke is zelfs zodanig toegetakeld dat ze een soort van chirurgijn, een soort van heelmeester, het is geen dokter, moest raadplegen. Mm-hmm. En Tanneke die heeft het gehad op dat moment met alle geruchten, al het geweld.
Ondanks het feit dat Tanneke waarschijnlijk ons materiaal heeft behekst, love her to death. Ja. Tanneke, you're my hope girl.
En ze beslist dan om samen met Thomas, haar man, een smaadproces aan te spannen tegen Gerard en zijn vrouw. En toch wel heel onverwacht voor mij, ze wint dat proces. Ja. Hè? Gerard en zijn vrouw, Hanke, worden op 21 januari 602 veroordeeld om voor de vierschaar. En als ik het goed heb, is de vierschaar een soort van tribune waarin ze instaan voor de belangrijke mensen.
Het is een soort
mensen.
Van rechtbank, ja.
Exact. Waar dat ze blootshoofds en op hun knieën met een ongebrande kaars van 4 pond was in hun handen aan God, justitie en aan Tanneke en Thomas vergiffenis moeten vragen.
Ja.
Die rituelen...
Ja, love it. Ik mis
veel vragen. Toch?
Veel vragen, maar ik mis ze. Snap je? Als iemand... bedoel, stel u voor dat we dit Oscar-incident van Will Smith op deze manier zouden oplossen.
Wauw, ja.
Zou goed materiaal opleveren.
Zeker,
dus ik
absoluut.
Voel hem wel. Ik voel hem wel.
Dat. Als we een secte zouden oprichten...
Zit dit erin?
Zit dit erin.
Dit is er eentje.
En Gerard en zijn vrouw moesten dan daarnaast ook nog eens alle chirurgijnkosten terugbetalen en een schadevergoeding aan Tanneke en Thomas betalen. En ja, Gerard was natuurlijk niet blij. Maar dat komt later.
Well, intussen tijd in de dorpjes Gottem en Wakken. Wakken is op een kleine 7-tal kilometer te voet van Gottem. Er zijn allemaal dorpen waar ik nog nooit van heb gehoord. Is Tanneke niet de enige focus van kerk en staat, zeg maar? Er zijn, ik ga kort drie andere vrouwen benoemen die daar veroordeeld worden, die wel veroordeeld worden tot hekserij, en die zijn van belang voor wat er later met Tanneke gaat gebeuren. Als eerste heb je op 30 augustus 1602 Josine Salens. En zij wordt openbaar als heks verbrand in Wakken. Hè? Dus dat dorpje dat een beetje verder dan Gottem ligt. En zij heeft tijdens haar ondervraging op de pijnbank verschillende bekentenissen gedaan. Zo zou ze een contract hebben gesloten met de duivel om mens en dier te betoveren. Ze heeft herhaaldelijk met de duivel geslapen. Ja, dat is dus seks. Ja. Dat is seks. En ze is zeker 5 keer naar een sabbat geweest. En in die laatste verklaring laat Josien de naam van Tanneke vallen. Zij zegt, ik heb haar zeker 1 keer op een sabbat gezien.
Ja, dat is hard bewijs, hè?
Hard bewijs.
Ja.
Maand later, 4 oktober 1602, het gaat haar hart in Wakken, want dan wordt er weer iemand ondervraagd over hekserij. Deze keer is dat een man. Antoon Gravelin. En je denkt, all right, equality, gender even, iedereen tezamen, iedereen gelijk. Eigenlijk niet. Want Antoon wordt ondervraagd, hij komt uit een andere kasselrij, uit die van Rijssel. En hij is daar samen met zijn vrouw Perron Dupuis moeten vluchten. Hij is daar verbannen, omdat zij daar veroordeeld is voor hekserij. Ja. En hij wordt er dan zo wat aangehangen en hij wordt in Wakken ondervraagd. En hij, ook tijdens zijn ondervraging, vertelt hij dat Tanneke, Thomas en al hun 4 kinderen... heksen zijn. Dus dat is eigenlijk al de tweede persoon die tegen Tanneke getuigt. Of dat we weten eigenlijk niet of dat de beul de naam van Tanneke zelf suggereert, of dat ze zelf met die naam komen omdat ze die roddels hebben gehoord. We gaan straks dieper ingaan op de pijnbank en wat dat met zich meebrengt. Maar dat zijn wel al 2 mensen die de naam van Tanneke laten vallen. Ja. En dan heb ik nog een laatste heks, Marie Hermans. En zij zou ook nog in 1602 getuigd hebben over Tanneke.
Ah, ja, ja. Ik heb ook nog Perron zelf.
Ja, ja, ja.
Die, de vrouw van Antoon, die moet ook naar de pijnbank. En ook zij zegt dat Tanneke een heks is. Hè?
Ja, ja.
En,
bij Perron heiligt het niet zo goed.
Nee, nee, inderdaad. Want die wordt geëxecuteerd.
Zij wordt veroordeeld tot een gezeling. Een gezeling is weer echt iets dat wij zeker in onze secte zouden opnemen. Ongetwijfeld. Het is iets dat we vandaag de dag niet meer kennen, thank God. Een gezeling is een niet verminkende lijfstraf. Spreekt zichzelf wel tegen. Door het toebrengen van slagen met een zweep, een gezel, een roede of een stok. Ik denk dat dat wel verminkend is, sorry. Wikipedia, I don't mind.
We waren er niet bij, maar... Hè?
Het voelt als toch iets dat verminkend is.
En die gezeling die vindt in het openbaar plaats. Hè? En Tanneke en Thomas die hebben dat ook gezien. Hè?
Het is een beetje een theatervoorstelling. Hè?
Exact, maar dan for real.
Maar dan for real. Dus echt zo de brood en spelen van de Romeinen, maar dan...
Ja, en ze hebben hier zoiets van, oh, hier moeten we toch even van bekomen. En ze trekken naar de herberg van François Verplanque. Daar ook aanwezig zijn de Baljuw. En de Baljuws hadden eigenlijk als taak om een soort van de openbare orde in bepaalde gebieden te handhaven, opgelegd door de graaf.
Nee, zij zijn eigenlijk de afgevaardigden van de vorsten, maar daar zitten nog 300 andere takken tussen. De Baljuw is zo wat het wel de leider van uw gebied of zo. Ja. Is het een beetje gelijk een burgemeester? Ik weet niet of dat je het zo kunt vergelijken.
Ze sporen wetsovertreders op, heb ik gevonden. En ze waren ook wel rechtstreeks betrokken bij rechtszaken. Ze verzamelden bewijsmateriaal en zorgden er eigenlijk voor dat alles de zittingen in goede banen werden geleid.
Iets tussen een rechter en een politieagent.
Ik denk het inderdaad, ja. Dus die zit ook in die herberg, ons Baljuw Megank.
Opvallend feit over de Baljuw. De Baljuw is familie van Tanneke. Ja. Hij is haar neef.
Ja.
Dus je zou denken, familie boven alles, maar niets is minder waar.
Want wie dat er nog zit, is Schepen ter Beke en een advocaat, Jan Fabri, die in de Grote Raad van Mechelen zit. Hè? En Baljuw Megank, ik denk dat ik het goed uitspreek, Megank.
Maar gewoon, er is maar één Baljuw.
De Baljuw. En de schepen die drinken eigenlijk een pint op de goede afloop van Perron, haar executie.
Ja, weer een heks vermoord.
En de Baljuw-neef, die stapt naar zijn nicht, Tanneke en Thomas. En hij zegt, meisje, moeten nu eens niet iets doen aan die geruchten, want je ziet wat dat ervan komt. Hè?
Ja, dat blijft hier maar. Ze blijven uw naam hier maar zeggen. Allee, pak het aan.
Ja, en weet je wat? Ik heb zelf al eens een vrouw geholpen die met hetzelfde probleem zat. Mm-hmm. En weet je wat? Je moet u ter purge stellen. Hè?
Doet onmiddellijk aan Purge, de horrorfilm, denk ik. En daar komt het een beetje... Allee, ja...
Het is om een naam te zuiveren. Hè?
Ja, het is eigenlijk een soort van een oproep die je dus zelf, als je eigen ter purge stelt, zegt je van, oké, kijk, hè, ik weet wat jullie allemaal over mij zeggen. En dat is al, allemaal goed, dat geroddel, maar nu mogen dat allemaal eens herhalen voor de rechtbank. Ja. En als je niet komt opdagen, en er komt niemand opdagen, dan wordt dat opgeschreven en dan heb ik opnieuw, hè, opnieuw een attest van onschuld. Ja. Eigenlijk het attest dat ze van de pastoor heeft gekregen zal eerder in kerkelijke sfeer zijn. En deze is dan een soort van ja, justitiedocument.
Ja, niemand zal haar daar ooit nog door van toverij kunnen beschuldigen.
Ja, maar ja, dat zeiden ze over dat andere documentje ook.
Het is dat. En de Ballyhoo, die is ook echt profesh. Mm-hmm. Want die leest op dat moment in de herberg ook een soort van akte voor. Mm-hmm. Die dat officieel opstelt, hè, wat dat jij net allemaal hebt gezegd. En dan zegt hij opeens, ja, Tanneke, nu is tijd voor een arrestatie. Hè? Nu moet jij in de handboeien geslagen worden en je komt mee met ons.
Stoppen nu in het gevangen.
Maar Tanneke heeft zoiets van, ho, 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 dit heb je mij net allemaal niet gezegd. En ja, we vergeten niet dat er daar ook een advocaat in de herberg zat. Dus thank God voor Tanneke. Dus de Ballyhoo laat het voor wat het is, want er zou maar eens later in een rechtszaal dat er sprake gekomen ja. van, ik heb dat niet gezegd en je hebt dat rechten niet opgezegd.
Ja, eigenlijk. Het lijkt zo'n beetje ja. inderdaad als je zo gelijk in Amerika wordt gearresteerd, moeten ze je rechten declareren ja. en hij heeft niet alles verteld tegen Tanneke. En Tanneke is intelligent en zegt van, je hebt mij niet verteld wat je mij belooft en je zegt dat ik hier gewoon ter purge moet staan, maar je hebt nooit gezegd dat ik dan in de gevangenis moet afwachten.
Maar het is wel belangrijk dat voor een geldige burgerprocedure een mm-hmm. arrestatie nodig is. Maar ja. dat vindt dus op dat moment niet plaats.
Nee.
En bon, oké, dat wordt verkondigd. Wie wil, kan een klacht gaan indienen tegen Tanneke. En de deadline is 9 december 1602.
Ja, dat is de deadline van de laatste. Want er gaan er 3 aan vooraf. Waar sowieso al niemand komt opdagen. Dus ze kondigen een eerste af voor 30 oktober, een tweede voor 13 november en een derde voor 26 november. En op die 3 dagen, mensen mochten zich zowel in Gottum als in Wakken gaan aanmelden, is er niemand komen opdagen. Nee. Na die derde vraagt Thomas van, ja, hoe zit het? Wanneer komt daar attest van onschuld? En dan kondigen ze die laatste deadline... Deadline? Zo, stel je voor, ik zie zo'n middeleeuws document. Deadline!
Dat is van die sierlijke letters.
Deadline voor de terpurgen van Tanneke. Maar die laatste wordt dan effectief op 9 december vastgesteld. En weer lijkt het dat er niemand komt opdagen.
Dus Thomas heeft zoiets van, oké, mannetjes, nu is het tijd om een vonnis uit te spreken waarbij het eigenlijk echt voortaan verboden is, eeuwig verboden zelfs, om Tanneke te beschuldigen van hekserij. Maar de Ballyhoo, die komt opeens zelf met bewijs af.
Ja.
Hij heeft verschillende verklaringen. Hè, dus die van Josine, waar we het net al over hebben gehad. De heksen die op de brandstapel is terechtgekomen van Anton en Perron. Hè, en hij komt met die verklaring af van, kijk, maar die hebben wel gezegd dat ons Tanneke een heks is. En hij zegt van, ja, op basis hiervan kunnen we wel uitstel vragen. Mm-hmm. En hij krijgt zijn zin. En dat is voor hem de aanleiding om een crimineel proces tegen Tanneke te beginnen.
Ik heb al veel vragen. Dat is haar neef, die haar aanmoedigt om haar ter purge te laten gaan, om dan ineens zelf met bewijs te komen. Ja. Is er een motief? Ja, zeker. Maar dat komt later.
Dat komt later, nee. En dus ze beginnen eigenlijk met een eerste onderzoek. Ja. Hè? En er komen eigenlijk opeens 8 inwoners van Gottum met een verklaring naar de schepenbank. En ik heb ze kort
samengevat. Ja, ik ook, ja.
Dus de eerste is François de Meijeren. Hij zegt dat zijn zieke vrouw betoverd zou zijn geweest door Tanneke. En die info had hij op zijn beurt weer gekregen van de befaamde ontovenaar Marijn Karrebroek.
Want dat is een job.
Want dat is een job.
Ja,
ik heb niet gevonden wat een onttovenaar is, maar ik denk dat het iets te maken heeft met witte magie, zwarte magie.
Ja, en het zal ook wel inderdaad zijn, veel mensen zullen soms onverklaarbaar ziek zijn. Later zal het blijken dat die kanker hadden, maar dat wisten ze toen nog niet.
Ja, ja.
En die mensen zullen gezegd hebben, oh, van een op de andere dag ben ik ziek geworden, ik ben betoverd. En dan zal er een onttovenaar komen om die proberen beter te maken. Ja. Omdat ze waarschijnlijk de ziekte beschouwen als tovenarij, terwijl het gewoon ziekte is.
Ja. En dan is er Jan van Hey, die bevestigt het verhaal van onze François. En zijn vrouw. Dan is er een zekere Pieter en die zegt, Tanneke is een waarzegster. Die mm-hmm. is hier bij mij dingen allemaal komen...
En dat is allemaal uitgekomen.
Mm-hmm. En dan is er Jacques Adams. Die mm-hmm. zegt dat hij Tanneke op een moment om 11:00 s'avonds uit een beek zag kruipen. En toen hij haar vroeg wat ze daar deed, zei Tanneke dat ze op zoek was naar een van haar kinderen. Kan gebeuren, hè, dat die kind dronken van de herberg komt ergens in een beek. Jij ziet dat heel visueel voor u. Ik zie die echt uit die week komen.
Met zo'n grote pullen bier zo. Maar ik ben dronken, papa. Naar binnen, naar binnen, naar binnen.
Ah, wel. Maar ze heeft dus ook zitten roepen. Hè? En...
naar binnen!
En die Jacques, die zegt, vind ik allemaal heel raar. Dus die is, hè, dat is zijn verklaring.
Een vrouw alleen, na 11 uur 's avonds.
Wat, die moeten binnen aan de haard zitten.
Is die niet aan het koken of aan het breien?
Exact. Haar. En dan is er Barbe. De echtgenote van onze herbergier, François van der Planken, zegt dat ze een gesprek heeft opgevangen waarin Tanneke zelf zich afvraagt of dat ze een heks is. Van, zou ik een heks zijn of niet?
Vraag me dat ook elke dag af, Tanneke. Ik wist niet dat dit illegaal was. Dit is nieuwe info voor mij.
En dat verhaal wordt, van Barbe wordt bevestigd door een zekere Adriaan Peers. En dan is er nog Jan van Rijngoed. Het zijn veel namen, maar het zijn goede namen. Dus ik zeg ze er maar even volledig bij. En die zegt dat Tanneke ook bij hem een voorspelling heeft gedaan. Want het been van Gerard van der Meers, de man die Tanneke eerder heeft beschuldigd van hekserij en het proces verloren heeft, die zijn been, daar was iets mis mee. En Tanneke zou gezegd hebben dat het alleen maar erger zou worden. En prima. Dat is een voorspelling.
Dat is een voorspelling, want het been is dan effectief waarschijnlijk alleen maar erger geworden.
Ja, maar ja, bon, als daar een zweer is, in de, welke eeuw zijn we? De 16e, 17e ondertussen. Ja, het is toch niet meer dan normaal dat het dan alleen maar erger wordt. Allee, wij zouden ook echt al lang op de brandstapel beland zijn.
Ik, echt, als mensen mij vragen waar was hij in de middeleeuwen, waarschijnlijk op de brandstapel.
Inderdaad.
En dan, de allerlaatste vind ik de meest bijzondere, want ineens komt er een andere pastoor uit Gottem opdagen, dus niet de Gerre. Maar hij heeft wel informatie die de Gerre graag wilt meedelen aan het gerecht. Want hij zegt, de Gerre, mijn collega pastoor uit Gottem, heeft zo'n attest van onschuld afgeleverd. Hij zou dat graag willen intrekken. Ja. Bye. Kon Gerre dat zelf niet zeggen? Nee, dat was te moeilijk.
Dus ondanks het feit dat de pastoor dat heeft gegeven, mag daar nu geen rekening meer mee gehouden worden. Wat is de point dan daarvan? Bon, Tanneke wordt ook een eerste maal ondervraagd. Gewoon. Maar zou haar onschuld uiteraard vol. En ze mag gewoon naar huis. Ja. Ze wordt niet gearresteerd. Tot 24 december 1602 moet ze opnieuw voor de rechtbank verschijnen. En haar verzoek tot zuivering wordt afgewezen. Ja. En op bevel van de schepenen wordt ze gearresteerd.
Ja, wordt ze officieel gearresteerd. Ik wil nog eens even herhalen dat we 24 december zijn, kerstavond. Allee, kies een beter moment. Wat wel opmerkelijk is, is dat het gerecht in die tijd dus blijkbaar werkt tijdens de kerstvakantie. Vind ik bijzonder. Tanneke woont in het dorpje Gottem. Daar is geen gevangenis. Dus de baljuw verwijst daardoor naar de gevangenis van Tielt. En dat is een grotere... een grotere dorp en mensen uit Tielt gaan zeggen, wij zijn geen dorp. Ik denk dat jullie een dorp zijn. Naar de gevangenis van Tielt gebracht, voor toch de Tieltenaars een beetje tegemoet te komen, heb ik opgezocht waar de gevangenis lag. En die ligt dus op de hoek van de Hoogstraat en de Sint-Jansstraat. En dat is het, rond het kerkplein eigenlijk, dus ik weet niet wat daar nu is, maar op die hoek was dan vroeger de gevangenis. En op de markt van Tielt staat een halletoren en die stond er toen ook al in. Die is gebouwd in 1275. Wow. En die kon Tanneke zien vanuit haar gevangenisraam. Oh. Dus als je daar staat en je kijkt naar die toren, weet dan dat Tanneke die op kerstavond heeft gezien.
Oh, mijn hart.
Ja.
Oh. En de baljuw, die heeft ook onderbouwd de arrestatie. Die heeft, er zijn echt voldoende bewijzen dat Tanneke een duivelse heks is. Want, zo zegt hij, er was de verklaring van Josien Salens, waaruit blijkt dat Tanneke toch wel één sabbat heeft bijgewoond. Dan wordt ze ervan verdacht Gerard en zijn vrouw en de vrouw van François de Meijeren betoverd te hebben. En de moeder van Tanneke zou ook een heks zijn geweest. Of daar alleszins van verdacht zijn geweest. Hè? Dus, zegt de baljuw, er zit niks anders op dan dat we Tanneke tot de vuurdood veroordelen. Of minstens bij tussenvonnis tot een ondervraging op de pijnbank. Dus weet je, dit zou echt allemaal niet voldoende bewijs zijn om iemand te arresteren. Het is... Ja...
Het is echt gewoon van, iemand heeft iets over u gezegd. Prima, jij bent een heks.
Dat is toch ongelooflijk, ja. Maar Tanneke laat zich niet zomaar doen, hè.
Nee.
Die laat zich bijstaan door een advocaat.
Zalig, echt, love her.
Wat dat we wel weten over Thomas in ieder geval, is dat hij niet kon schrijven of lezen. Dus ik denk ook niet dat Tanneke dat kon, maar ze laat zich gelukkig goed omringen. En ondertussen is het nieuwjaar geweest. We zitten in 1603, 20 januari. Ja, laat ze eigenlijk optekenen dat de purgeprocedure en de arrestatie die erop gevolgd zijn, nietig zijn, omdat de Baljuw haar had voorgelogen. Hè? Ja. Hij had niet gezegd dat ze gearresteerd zou worden op dat moment. En hij heeft eigenlijk totaal niet op een kaart gespeeld over wat de daadwerkelijke gevolgen zouden zijn van die terburgerstelling. En ze werd ook niet, natuurlijk niet onmiddellijk aangehouden, wat wel een vereiste was voor...
Om een juiste terpurgestelling.
Exact.
Het is tijdens die ondervragingen dat Tanneke ook voor het eerst haar mening geeft over de feiten en zegt waarom dat ze denkt dat een Baljuw, godverdomme haar neef, zo achter haar zit. En zij zegt van, kijk, één, hij is uit op mijn centen, die hoeve staat op mijn naam. Jee, trouwens, wat een feminist met haar eigen hoeve, dat dat niet van haar man is, maar van haar. En ze zegt, ja, kijk, en weet je, er is ooit een incident geweest, ik heb hem afgewezen op seksueel vlak. Ja, want hij is je neef en hij heeft dat slecht verteerd. En dat is waarom hij nu achter mijn veren zit.
Ongelooflijk. Ja. En de andere beschuldigingen weerlegt ze ook allemaal. Ja. Hè? Er zijn veel mensen jaloers of zijn uit op wraak, zoals onze Gérard. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die uit zijn op hebzucht. Allee, dus weet je, het minste kan al ervoor zorgen dat je dus voor de rechter moet verschijnen. Hè? Een buurruzie en iemand zegt...
Als ik voor elke roddel voor de rechtbank zou moeten komen... Jezus, ik was al 5 keer levenslang.
Ja. Ik weet het.
Ik weet het, Laura. Jij roddelt veel.
Maar ik spreek ook voor mezelf. Ik zou ook echt zo... voor het minste al in de gevangenis zijn terechtgekomen. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat Tanneke wel zegt dat ze gelooft dat Josien wel een heks is. En dat er daarom geen geloof mag gehecht worden aan de verklaring van Josien, omdat dat een dienares van den duvelen is.
Maar ja, zou dat ook niks te maken hebben met wat haar advocaat zegt?
Kan hoor, maar ik denk... Weet je, het is niet omdat je beschuldigd wordt van hekserij dat je daarom niet gelooft in heksen.
Ah ja, zo. Nee, dat denk ik ook wel.
Dus ik denk dat zij er wel echt van overtuigd is
dat er heksen
dat
zijn. Ja.
Terecht op de brandstapel. Ze zijn ook naar die executie gaan kijken van Perron.
Ja.
Dat zal ook wel geweest zijn van, ja, goed, weer een heks minder. Maar ik ben er geen.
Nee, ja, dat kan. Dat kan.
Dus dat is... En uiteindelijk komt de bal nu met nog eens 4 verklaringen af. Waaronder nog eens eentje van Gérard.
Mm-hmm.
En die zegt hoe dat... met die 3 andere verklaringen... Hoe dat ze Lieve, de zoon van Tanneke, hebben horen zeggen... Dat Tanneke aan hem had verteld hoe dat er een grote rat over haar been had gelopen. En dat die zodanig sterk was dat die rat het bed met Tanneke in had kunnen opheffen.
Maar dat heeft, dat had de Gérard weer gehoord.
Dat had de Gérard van Lieve, de zoon van Tanneke, gehoord.
Oké. Ik heb uiteindelijk dat ze in februari nog een keer wordt ondervraagd en dat er dan ineens ook nieuwe bewijzen worden voorgelegd waar dat ze zich over moet verklaren.
Doe maar.
Dus er wordt nog eens gefocust op dat verhaal van in de kerk.
Ja.
Dat wordt ineens heel belangrijk. Hè? Dat verhaal van die uilen, dat is ineens geen een hearsay meer. Dat is effectief gebeurd.
Ja.
Nee, zeg maar.
Het zijn er ook geen 100, maar opeens zijn het er 1000.
Ja, ze hebben zich ook vermenigvuldigd in de kerk.
Even verkeerd geteld.
Ja. Dus ineens zaten er duizenden de uilen in de kerk... Dat past niet in de kerk van Gottum. Echt, met alle respect, maar daar kunnen geen duizenden uilen binnen. Tanneke moet tijdens deze ondervraging beschrijven hoe dat de duivel er voor haar uitziet. Hoe ziet hij dat? Hoe ziet hij eruit? Ze zit ondertussen nog altijd in de cel en er wordt dan gezegd van ja, er is een medegevangene van u en die heeft bevestigd dat er ratten in uw cel zitten. Wij weten allemaal dat de duivel zich vaak voordoet als rat. Dat was ongetwijfeld de duivel. Ik denk, kuist u kot een keer wat beter. Maar oké. Ineens is er een dorpgenoot die met een... dit brak mijn hart, echt. Een dorpsgenoot die naar voren komt en die zegt... Ja, ik heb met Tanneke een gesprek gehad over hemelgeiten. En Tanneke heeft die gezien en gehoord en die zaten op het dak. En ik was tijdens mijn research echt zo... Oh my god, hemelgeiten op het dak.
Ik had ook al
dak.
Een heel visueel beeld ervan.
Ik zal u het visuele beeld dat Silke en ik ervan hadden tonen, namelijk een geit met vleugels. Blijkt dat hemelgeit een synoniem is voor een soort vogel.
Ja, echt een zeer grote teleurstelling.
En ik was zo teleurgesteld. Dus waarschijnlijk heeft die dronken dorpsgenoot gewoon een gesprek gehad over die vogels die lawaai maakten op het dak van Tanneke, wat dat ineens veel logischer lijkt dan een geit op het dak. Maar er was iets raar mee en hij dacht dat dat misschien mogelijk de duivel was. En dan ineens herinnert de Baljuw zich ook een verdacht poeder. Want tijdens de heksenverbranding van Josien is Tanneke aan hem een verdacht geheimzinnig poeder gaan afgeven. Ze heeft dat aan de baljuw gegeven en de schepen van Wakkenen stond daarnaast. En ze heeft dat poeder dus aan hem gegeven en met de boodschap dat ze vreest dat het toverpoeder was.
Mm-hmm.
Voldoende bewijs, Tanneke is toverpoeder aan de baljuw gaan geven. Als het toverpoeder was van Tanneke, dan had ze dat toch niet aan de baljuw gegeven en gezegd, ik denk dat dit toverpoeder is.
Ja.
Het poeder is daarna onderzocht en is door de schepen achteraf ook bevonden als iets normaal en niet schadelijks. Maar dat wordt allemaal verzwegen. Ineens had Tanneke dus toverpoeder aan de baljuw gegeven. En als laatste komt er nog een ex-medewerker van Tanneke naar voren, een meid. En zij zegt, ik heb eens op een nacht, heel de nacht, boter liggen karren. Ik kan er mij niks bij voorstellen, maar ik vermoed dat je iets moet stampen. En, ja. En ik heel de nacht door, 's ochtends geen resultaat. Tanneke staat op, die ziet mij daar aan die karneton staan stampen. Die neemt dat over en na 3 slagen had ze boter.
3 slagen, hè?
Dat is tovenarij, zegt de meid. Ik denk, Tanneke is gewoon een ziek goede kok.
Ja, ik denk dat gewoon nog even de laatste... She gave up. Tanneke neemt over. Ja, oké, dan heb je dan opeens melk, hè. Ik bedoel...
Boter.
Boter, excuus. Ja.
Maar dat zijn dus de nieuwe verklaringen waar dat de balju ineens mee komt. En dan is er... Heb ik 23 mei opgeschreven? Dat de schepen een finale beslissing moeten nemen?
Ja, er moet een beslissing genomen worden in welke richting het proces zal uitgaan. Hè. Ze kunnen kiezen tussen 2 dingen.
Ja.
Ofwel Tanneke bij gebrek aan bewijs vrijlaten. En in deze tijd zou Tanneke al lang terug thuis bij Thomas en kinderen hebben gezeten. Mm-hmm. Ofwel...
Nee, die stond nu voor het Europese recht van de rechten van de mens. Zijn gemeente Gottem aan te klagen. Daar was Tanneke geweest.
Gottem, oh my god. En ofwel veroordelen ze haar tot een ondervraging op de pijnbank om een bekentenis te krijgen. En die bekentenis is nodig om de doodstraf uit te spreken. And boy, that escalated quickly.
Die schepen en dat is iets van, nice, pijnbank, doen we.
Ja, want ze hebben ook nog wel advies ingewonnen, onze schepenen, bij 5 advocaten bij de Raad van Vlaanderen. En dus op 23 mei 1603 kiezen ze, gebaseerd op het advies van de advocaten, voor de laatste mogelijkheid dat Tanneke haar lichaam nog eens moet onderzocht worden op duivelsmerken en dat ze op de pijnbank moet.
Oké, een pijnbank, jongens... is geen bank, maar is eigenlijk een soort van folterkamer.
Ja.
En elke marteling start blijkbaar op dezelfde manier. Een beetje wat dat onze pastoor Gerre ook heeft gedaan. Namelijk een lichaamsonderzoek naar duivelsmerken. De persoon die de speeltuin van de pijnbank bedient, is in dit geval Beul Boudewijn Waalspek. Het is een gevreesde beul, want hij heeft al onze voorgaande heksen ook onderzocht. En ja, was zowat de go-to-beul.
Beul, ja.
Wat trouwens bijzonder is, wist je dat een beul, net zoals een notaris, van vader op zoon overging? Dus je had geen keuze.
Oh my god.
Vroeger,
oh my
ja, god. Je werd gewoon sowieso beul.
Zo, stel je voor dat je zo de meest empathische persoon bent.
Zo wij. Ja, zo wij. Zo. Jij bent nu beul. Fuck! Fuck!
Ik wil dit.
En dan zo mijn zweepje zo een keer tikken tegen de vinger. Zo.
En dan zo uit het publiek, harder. Of zo, loser. Nee, ja, dat is onze job.
Maar dus, de Boudewijn is de beul van dienst. En tijdens zijn, zeg maar, folteringen is de baljuw aanwezig. 3 schepenen van Gottem en 3 Tielse leenmannen. Dus 7 mannen in de ruimte om onze heks Tanneke... Top. Te beheersen. Lijkt me prima. Dus tijdens die eerste onderzoeken over haar lichaam op zoek naar duivelsmerken hebben ze 2 verdachte vlekken aangeduid. 1 op haar hals en 1 op haar schouder. Moest ik de duivel zijn, zou ik dat iets beter verstoppen. Ja. But that's just me. En voor alle aanwezige mannen in de ruimte is het zoiets van oké, we zijn op de goede weg. Er zijn duivelskenmerken. Let's go. Dan starten ze met...
Ja.
Echte folteringen.
Tanneke zegt wel over die duivelsmerken nog van... Gasten, dit zijn gewoon littekens van zweer die ik heb gehad. Hè. Ja. Wie heeft dat hier deze tijd niet?
Ja, allee. Real body talk.
Exact. Maar bon. De folteringen gaan uiteindelijk van start op 25 mei 1603.
Mensen die gevoelig zijn, let op en skip misschien een beetje door, want het is heel expliciet.
Ja. Dus, Boudewijn, onze beul, die ook... meester wordt genoemd. Die kiest voor...
Dan weten we ook weer waar BDSM zijn oorsprong heeft gevonden.
Die van nu allemaal wel op een betere manier wordt uitgevoerd dan destijds. Die kiest voor een beruchte halsband. En in die tijd, zo omschrijft Jos het, het meest doeltreffende instrument om iemand mee te folteren. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, de halsband heeft, ja, die heeft een soort van pinnen langs de binnenkant.
Ja, zo wat dat punkers dragen, maar dan omgedraaid. Ja.
Oh.
Dus bij elke beweging van uw nek zit er een pin te duwen en te...
Inderdaad, en die halsband hangt ook nog eens aan strak gespannen koorden vast die aan de muren van de folterkamer hangen. Dus je kunt niet weg. Elke beweging dat je maakt, naar voren, naar achter, links, rechts...
Altijd
komen het pinnen in uw nek terecht. En dat zijn ijzeren pinnen, trouwens. Hè. En naast de halsband zit Tanneke ook nog op een draaipikkel. Dat is eigenlijk...
Een driepikkel. Ik lees dat en de scouts zien mij zo... Ah ja, een driepikkel, dat gebruiken wij heel vaak. Dat is echt zo een van de meest gebruikte shorringen, namelijk drie...
palen.
Ja, drie palen tegen elkaar. Maar op die drie palen is wel een stoeltje aangebracht, maar met een scherpe punt. Dus je gaat daarop zitten. Ja, ik moet er geen tekeningsje bij maken. Ik zal wel een foto posten ervan. Maar je wordt dus eigenlijk op die punt van die driepikkel gezet en gezakt stilletjes naar beneden. Laten we het zo
en
zeggen.
En het is de vreselijkste foltering voor een vrouw.
Ja.
Ja. Je moet er geen tekeningsje bij maken, hè. En terwijl Tanneke gefolterd wordt, worden er eigenlijk de hele tijd vragen op haar afgevuurd. Hè?
Ja.
Zal ik die even doornemen?
Ja, heel goed.
Dus, het gaat ook over de verklaringen die eerder zijn afgelegd. Hè? Dus het zijn in totaal 12 vragen die tijdens die foltering aan haar gesteld wordt. 1. Ben je al dan niet met Josien Salens gaan dansen op de vergaderingen met de vijand? 2. Hoe heb je de vrouw van François de Meijeren betoverd? 3. Waarom heb je je laten belezen door pastoor Rade? Hè, door pastoor Gerre?
Omdat ik mijn attest wou.
Ja, exact. 4. Heeft pastoor Rade je daarbij geschoren en je naakt lichaam op duivelsmerken gecontroleerd? Wat moet je daar ook op zeggen? Want zowel ja is fout, zowel nee is fout. Ik bedoel... 5. Heeft pastoor Rade toen met jou geslachtsverkeer gehad? Heeft hij jou verkracht? Ja. Ik bedoel...
Maar ook, dit lijkt toch ook echt zo de vragen om zo... in de dag allemaal te posten.
Oh, jezus, echt heel raar. 6. Van waar en waarom kwamen die uilen in de kerk van Gottem? 7. Heb jij je dochter reeds leren toveren? En dan denk ik, het kind heeft toch ook haar attest gehad?
Telt niet. Telt niet.
Bon, wij zijn hier de vragen voor Tanne.
Ja, we beantwoorden in jouw plaats.
8. Hoe heb je Gerard van der Meers betoverd? 9. Wat deed je s'nachts in de beek tussen Dentergem en Gottem en waarom was je daar zo luid aan het roepen? Bon, hebben wij ook al verklaard.
Mijn zatte zoon proberen in zijn bed te leggen.
10. Hoe komt het dat je echtgenoot Thomas je eens een toveresse noemde en is het waar dat hij toen zei dat je de duivels rondom je huis moest weren of dat hij van jou zou scheiden? Moeilijke vraag, zeg.
Zou ik vragen kunnen? Ik ga het toch nog eens moeten herhalen.
11. Van waar heb je dit briefje met dat geheimzinnige poeder gehaald en wat heb je reeds met dit poeder gedaan? Ja, afgegeven, hè?
Afgegeven aan de Belieu.
Ze is weer te eerlijk geweest,
hè? Ja, ze is te eerlijk geweest.
12. Wie of wat waren de hemelgeiten die rondom je huis vlogen?
Vind ik de enige legit vraag.
En in eerste instantie ontkent Tanneke alles, maar we zijn ondertussen 24 uur verder. De foltering is in volle gang en ze zwicht eigenlijk. Hè. En op elke vraag geeft ze een antwoord.
Ja, ik heb hier even wat antwoorden opgeschreven. Ze heeft de duivel 2 maal ontmoet. Dit waren 2 keer verschillende mensen. Ze heeft met beide duivels seks gehad. 1 van de duivels heeft een ijskoude penis en geen sperma.
Ah, interessant.
Interesting.
Ja.
Ik denk, ik kan niks zeggen. Ze is 6 maal naar een sabbat geweest.
Ah, toch 6 keer, niet 1 keer.
6 keer gaan dansen. Ze heeft inderdaad mens en dier besmet. Ze heeft die uilen opgeroepen in de kerk.
Maar waren het er dan 100 of 1000?
De uilen opgeroepen in de kerk. En het poeder was inderdaad heksenpoeder.
Oké. Okay.
Die verklaringen zorgen ervoor dat we aan het einde zijn van Tannekes ondervraging. Hè. Dus ze wordt van de driepikkel gehaald, de ketting wordt losgemaakt. En terwijl ze herstelt van die folteringen, herpakt Tanneke zich. Ze is, denk ik, toch belezen genoeg om te weten dat als ze die verklaringen nu herroept, die juridisch waardeloos worden.
Want... Ze heeft ook natuurlijk haar advocaat nog, hè? Die haar...
Ik vraag me af of die erbij was. Ik weet niet of
ja,
ik...
Okay, ja. Ja, ja, ja.
Maar in ieder geval, ze weet dat als ze zegt, eenmaal van de pijnbank, dat die verklaringen niet waar zijn, dat ze daar juridisch niks mee kunnen doen, want dat staat dan ergens dan toch in een soort van wetboek. Bekentenissen afgenomen op de pijnbank moeten herhaald worden los van de pijnbank. En ze komt van de pijnbank en ze zegt, niks hiervan is waar.
Ja.
En volgens de wetgeving mag er enkele nieuwe foltering worden aangevraagd als er nieuw bewijs of nieuwe getuigen komen. Dus een balju, ja, moet niet met een nieuw bewijs aankomen, maar hij was daar blijkbaar op voorbereid.
Exact. Ik heb exact zo opgeschreven dat
Ineens verschijnen er twee mannen. Tanneke heeft hij nog nooit gezien, maar zij beweren dat zij Tanneke eenmaal hebben gezien. De verklaring is iets van dat Tanneke bij hen thuis is geweest, daar iets heeft verteld, maar het is...
Ze had een vrouw des huizes willen aanraken, of heeft er heel veel moeite voor willen doen om die vrouw aan te raken. Dat is gelukt. En oh goddekes, die vrouw is na Tanneke haar bezoek ziek geworden.
Ja. Maar er is geen bewijs. Die mannen komen dat gewoon... Ik denk, de balju is het eerst beste café binnengegaan. Heeft gezegd, wie wil er €5? Allee, geen euro, maar wie wil er goudstukken of zo? Met wat betaalden we toen, hè? Dat. Kunt je eens even iets komen vertellen dat ik eerst in je oor fluister? Maar in ieder geval, ja, het is voldoende, want het is nieuw bewijsmateriaal, zeg maar. Dus Tanneke wordt veroordeeld voor een tweede sessie op de pijnbank.
Ja. En dat is opnieuw met de halsband. En deze foltering duurt maar liefst 4 dagen en 4 volle nachten ook, hè, op een rij. En Tanneke blijft in eerste instantie alles ontkennen. Hè. Maar door uitputting, door de pijn... Allee, ik kan het me niet eens voorstellen.
Ik wil het mij niet voorstellen.
Nee, begint ze te hallucineren.
Ja.
En,
sorry, ik heb opgeschreven wat ze hallucineert. Het is zo goed.
Ze geeft aan dat er een kleine dikzakken met gedraaide horens in de schouw staat. En ze vraagt eigenlijk aan Boudewijn om die lelijke gast buiten te gooien.
Ik heb opgeschreven, ik denk dat ze gewoon naar de balju zitten staren.
Ja. En op de plaats waar dan volgens haar het beest stond, heeft Boudewijn dan nog een kruissteek gemaakt. Want het was de duivel.
Stel je voor dat de duivel daar was.
En de volgende dag heeft ze opnieuw een hallucinatie. En ze ziet nu in de schouw een man staan met zwarte kousen die op een paard zit. En dan ziet ze later in diezelfde schouw een zwart been dat geleidelijk verandert in de kop van een koe met horens. Dag 3 van haar foltering. De volgende dag geeft ze dan ook nog eens toe dat ze mensen betoverd heeft. En uiteraard, door al die folteringen, heeft Tanneke allemaal vlekken op haar lichaam gekregen. Hè? En uiteraard, volgens de dokters die haar onderzoeken... Ja, zijn duivelstekens, hè?
Ja, de duivel heeft haar tijdens de ondervragingen aangeraakt en dat is naar buiten gekomen. Uiteindelijk wordt ze op 2 juni, na 4 dagen en nachten, 1603 losgemaakt. Omdat ze bekend heeft enerzijds, anderzijds omdat het very obvious is dat Tanneke aan het sterven is. Ze wordt van de pijnbank terug naar haar cel gebracht en ze roepen er heel snel geestelijken bij. Maar die komen aan en op dat moment kunnen ze bij Tanneke geen biecht meer afnemen. En dat is wel van belang in ons katholiek Vlaanderen op dat moment. 8 uur na haar bevrijding sterft Tanneke in de Tieltse gevangenis. Er wordt onmiddellijk een chirurgijn bijgehaald en die stelt vast dat geen enkele van de verwonderingen voor haar dood hebben gezorgd.
Ah, nee, tuurlijk niet. Want Oké, er is iemand dood, maar ze is nog niet veroordeeld als heks.
Nee.
Dus ja, iemand heeft natuurlijk verantwoordelijk... te dragen voor de dood van Tanneke.
Ja.
En ja, onze Balju en Beul Boudewijn, die hebben zoiets van, het is niet onze fout hoor,
we hebben niks gedaan.
En doordat die chirurgijn dan vaststelt dat ze niet gestorven is door die foltering, treffen de Balju en de Beul geen schuld natuurlijk. Nee. Hè.
En dan is er een fantastische timing tijdens de middeleeuwen.
Oh, het zal wel zijn.
Want ineens komt die dag de post toe uit de grootstad Gent. Daar hadden de Tieltse schepen advies gevraagd naar aanleiding van Tanneke's ondervraging, die eerste pijniging, van oké, jongens, kijk, deze bekentenissen zijn er gekomen na de pijnbank, nadat we ze eigenlijk al 6 maanden in de gevangenis hebben ondervraagd en er nooit iets is uitgekomen. Wat denken jullie? Wat moeten we doen met Tanneke? En zij geven eigenlijk in die brief hun advies en ze zeggen van, kijk, ik zou haar veroordelen tot 5 jaar verbanning uit Graafschap Vlaanderen. En dat was op dat moment de zowat laagst mogelijke straf voor hekserij. Om eigenlijk met niet zoveel woorden te zeggen, zeggen die mensen uit Gent, al jullie aanklachten zijn onbewezen. En deze vrouw is waarschijnlijk onschuldig, maar allee ja, we gaan niet tegen onze winkel spreken, dus veroordeelt ze misschien tot verbanning.
Echt mijn timing.
Ja, dus ja, ik vermoed dat dat een document is dat de baljuw niet graag wou delen. Ondertussen is Tanneke haar lichaam vrijgegeven, maar remember, ze was niet kunnen gaan biechten voor haar overlijden, dus ze mocht niet in gewijde grond worden begraven. Er wordt dan uiteindelijk beslist dat Tanneke niet in die gewijde grond mag worden begraven en dat Thomas moet opdraaien voor alle kosten van het proces en van de ondervragingen.
Ja.
Bijzonder is dat hij in beroep gaat en dat hij dat ook zal winnen.
Ik heb nog over wat dat er met haar lichaam moet gebeuren. Dus een van de griffies die stelt even casual voor om het lichaam van Tanneke aan een staak op te hangen en het te laten verrotten.
Dan heeft Torp ook nog iets aan gehad.
Ja, weet je, we doen dat toch al bij mensen die zelfdoding plegen, dus... Allee, kan er zo bij,
We hebben geen brandstapel gehad. Je moet het... Give the people what they want, hè.
Exact.
Dat is wat dat ze
dachten. Exact. Ja. Bon. Er is toch enige twijfel bij de schepenen, to stake or not to stake.
Mm-hmm.
En de advocaten worden weer geraadpleegd. En dan denk ik, kunnen die schepenen nu zelf niks beslissen?
Er is nog niks veranderd op vlak van justitie. En politiek.
Ja. En uiteindelijk wordt ze dan toch gewoon begraven in een ongewijde grond. En dan inderdaad wordt het van Thomas met de proceskosten. En die heeft zoiets van...
Not gonna happen.
Dat gaat niet gebeuren. Dus hij trekt zelf naar de Raad van Vlaanderen en eist dat alle vonnissen ontbonden worden. Hè? Ook zodat de baljuw zijn geld niet krijgt. Want ondanks het feit dat Tanneke niet veroordeeld is geweest, aast de baljuw nog steeds wel op haar hoeven en haar erfenis inderdaad. Het eindvonnis is niet bewaard gebleven, maar er wordt toch gedacht dat Thomas heeft gewonnen... Dik tegen de zin van de baljuw, uiteraard. Want uit, zo heet dat dan, de staat van goed van Tanneke blijkt eigenlijk dat er geen aanrekening is geweest van de kosten van Tanneke haar proces of op die van Thomas. Maar Thomas zou ook geen schadevergoeding hebben gehad voor de moord eigenlijk op Tanneke. Want anders zou dat ook opgenomen zijn in zijn staat van goed.
Ja. Ik heb nog een samenvatting van de Jos. De Jos zegt, Tanneke is een typisch slachtoffer van de heksjacht in de 16e en 17e eeuw. Ze was niet arm en niet rijk. De spanningen van die tijd werden afgereageerd op de dorpsgemeenschap. Ik heb nog interessante aftermath over Tanneke zelf.
Ja.
Dus Tanneke Skonings heet eigenlijk officieel Anneke de Koning. Ik wil even gewoon zeggen dat dat ook de familienaam van mijn mama is en dat ik dus nu ongetwijfeld... Ik bedoel, nu is er geen twijfel meer mogelijk dat ik een heks ben. Kijk, het is gewoon zo. Op de markt van Tielt staat een standbeeld van Tanneke. Het is een creatie van Jeff Klaarhout en het staat er sinds 1994. Er is ondertussen een detectieve verhaal geschreven met het verhaal van Tanneke daarin verweven voor de geïnteresseerden. Het gaat dus niet per se over Tanneke zelf, maar het is een soort van murder mystery waar haar verhaal wel in zit. Ja, en het heet Moordende Zin in Tanneke Gin. Over gin gesproken, er is een Tanneke Gin dat daar in Tielt ook wordt gemaakt. Op de Halletoren plakt een gedichtje van Monique Simon over Tanneke. En het heet... Allee, ik zal het even... Het is kort, dus ik kan het even voorlezen. Tannekin, duivelin, toveresse, zwarte messen. Satansbruid, heksenkruid, gottementielt, wat heeft u bezield?
Ik krijg nu zo'n fragment van In de Gloria.
Dat snap ik helemaal. No offense, Monique. Nee, absoluut. Mooi gedicht. En dan de begraafplaats van Tanneke. Die weten we. Tanneke is begraven in een vijver in de Gottumse velden. En sindsdien wordt hij in de volksmond de heksenput genoemd. Hoe dat ik het heb gezien, ik ben zo wat gaan googelen. Het is een vijver dat toen vlakbij de Pontstraat lag. En dat is nu de huidige Ardense Jagerstraat. Ik heb daar wat water gezien. Kunnen mensen uit Tielt en omstreken dit even bevestigen? Ik wil graag foto's van mensen bij de heksenput. Want die wordt dus in de volksmond nog altijd de heksenput genoemd.
Oh, zalig.
Voilà, ons heksenverhaal.
Ik ben zo vaak zo boos geweest tijdens de research van deze aflevering. Het onrecht dat zoveel vrouwen en ook mannen is aangedaan. Gewoon omdat ze vrouwen waren.
Ja. Ja, en een mening hadden waarschijnlijk.
Ja. Ja, of daarom niet per se een mening, maar gewoon even, weet ik veel, geen ei wilde lenen aan hun buur.
Ja.
En dan...
Ja, en ook gewoon inderdaad, dat is best een lange periode, maar dan dat hoogtepunt dan van 15 iets tot 16 iets, dat is echt ja, een dikke 100, 150 jaar, dat alles wat dan niet in de pas liep, ineens een heks was.
Ja.
Dat is crazy gewoon. Ja. Dat is echt crazy. Ik bedoel, dat is echt bijna een dictatuur waarin wij leefden en we hebben het gewoon nooit geweten.
En ik vind het dan ook opmerkelijk dat dat op een gegeven moment ook gestopt is. Snap je dat? Dat zo mensen dan opeens toch het licht hebben gezien.
Maar ja, volgens mij, ik bedoel, en ik ga waarschijnlijk veel mensen tegen de borst zetten, maar valt dit niet samen met zo reformatie en contra-reformatie en dat we zo wat zich tegen de kerk hebben gekeerd toen, toch? Dat is de beeldenstorm en zo wat tegen het heilige huis. Want ik ben er zeker van dat justitie en de machten daar veel te maken mee hadden, maar het merendeel vertrok toch vanuit meneer Pastoor.
Ik denk het ook, ja.
Het geloof was aan het wankelen. Hè. Voor het eerst begonnen mensen na te denken. Mm. En had je... Ik bedoel, mensen dachten altijd na. Sorry. Sorry, alle middeleeuwse mensen.
Ze moesten maar eens luisteren.
Ik heb al zoveel schrik dat Tanneke mij gaat beheksen.
Heeft ze al gedaan.
Nee, maar ik vind het zo'n interessante tijd.
Ja, absoluut.
En zo cool, dank u Jos, nogmaals, om hier zo uitgebreid over... berichten.
Een zalig onderwerp om papers over te schrijven.
Ah, amai. Maar ik heb zijn boek opgeschreven en ik ga dat echt sowieso lezen. Het is echt iets dat me enorm interesseert. Ja. Dus ja, jullie heksenverhalen, laat ze komen. Ik wil het wel echt
en
lezen.
En of dat je afstammeling bent van een heks, of dat je dat weet.
Ja, of dat je een ander heksenverhaal kent. Ja, deze was hetgeen waar ik het meeste info over heb gevonden.
Cool dat het een Vlaamse heks is.
Ja.
Dat het, want je hebt dat natuurlijk ook in Salem.
Ja, tuurlijk. In Amerika heb je heel veel verhalen.
Heel fascinerend om een verhaal van hier te kunnen vertellen. En Tanneke toch een beetje levend te houden.
Tanneke, we love you.
Echt, may she rest in peace.
Amai, die een heksenvijver. Ik hoop, als ik ooit in Tielt ben, ik ga dit niet vergeten. Naar het gehucht Gottem. En dan ga ik een keer... lachen aan de vijver.
Dat is goed. Voilà.
Sorry jongens voor het even disturbing materiaal switch kut. En ik hoop dat we jullie allemaal zien dit weekend. Zou fijn zijn.
Ja.
En dan horen we jullie over 2 weken.
Salutjes.
Bye.